Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 21. En ik lees u daar nog eens uit voor, de versen 5 en 6. Handelingen 21, de versen 5 en 6, daar spreekt het woord van de Heer: toen het nu geschiedde dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen wij uit en reisden voort. En zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. En aan de oever nederknielende hebben wij gebeden. En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip. Maar zij keerden wederom elk naar het zijne. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op, ondanks alles, Jeruzalem. Want Paulus wil toch, naast Rome uiteraard, het hoofd toe, wil hij graag tijdens het feest, het Pinksterfeest, in Jeruzalem zijn. Om daar gemeenschap te mogen hebben met de broeders, in de geestelijke, maar ook in de stoffelijke dingen, want met hem reisde een aardig gezelschap, mannen uit diverse gemeenten van Klein-Azië, om de gemeente van Jeruzalem handreiking te doen, vanwege de moeilijke tijden. En daarom, we hebben verleden week gehoord van het afscheid, het laatste stukje van de gemeente, van de oudsten der gemeente, de Efezen, en misschien van andere omliggende plaatsen, op het strand te Milene. En hoofdstuk 21 vervolgt: en als het geschiedde dat wij van hem gescheiden en achterbaar waren. Klinkt zo plechtig. Dat komt. Het staat in de Bijbel. En de Bijbel is ook een plechtig, ja, veel meer dan een plechtig boek. Vandaar dat er niet zo vaak staat als er staat van het toen gebeurde. En als het gebeurde, het geschiedde. Het is iets van een, ja, van een diepe ernst. Van wat God doet. En wat een wonderlijke wegen hij houdt met zijn mensenkinderen. En daarom, ja, is dit misschien nog veel belangrijker dan de 80-jarige oorlog. Dat noemen we ook geschiedenis. Ik neem maar een voorbeeld. Want dit is echt de weg die de Heere God houdt. Wie hij gaat is een majesteit die ver boven onze bevattingen uitgaat. Heel anders dan dat we ooit zouden denken. Denk je dat Paulus, ja, nu begint het hem wel te dagen tijdens die laatste reis, omdat hier in dit gedeelte komen we het ook al weer tegen, dat hij gewaarschuwd wordt. Maar dacht je, voordat hij gewaarschuwd werd, dat hij toen de gedachte had: ik kom wel in Rome, maar als een gevangene, om daar gelijk vastgezet te worden, gevangenen te blijven. Als u gezegd zou hebben, ja, en dan zou ik nog 2 jaar in Caesarea zitten, voor niks. Nou, voor niks is het niet geweest. Maar dat je zoiets, dan zou de man heel verbaasd hebben gekeken. Daar reken je toch niet om. Als je geroepen bent om de naam van de Heere te dragen voor koningen en voor heidenen en voor joden en noem maar op, dan kun je dat niet inpassen in je gedachten. En ook niet in het woord van God waarmee hij je geroepen heeft. En toch moeten al deze dingen zo geschieden. En is die tijd in Caesarea ook niet voor niets geweest? Om de Palestijnse kerk ook vanuit de gevangenis te mogen bedienen. Als het geschiedde dat wij van hen gescheiden. Dat woordje gescheiden moet je zwaar opnemen. Dat wil zeggen, als het geschiedde dat wij ons van hen losgerukt hadden. Want ze vielen elkaar om de hals naar het strand. En er werd een groot gebeden. Omdat ze zijn aangezicht hier op aarde naar het vlees niet meer zouden zien. En dan kan ik me indenken dat die broeders daar, die oudsten, hem als het ware vast hebben willen houden. Het kan niet, maar de intentie is er wel. Zoals het wel meer op deze aarde is. Dat wij datgene wat ons lief en dierbaar is, in de natuur en in het geestelijke, dat je dat vast zou willen houden. Het kan niet. Daarom is dat woordje gescheiden, is wat zwak. We moeten erbij denken, nu is het genoeg, losmaken, los. Trek, laat me gaan, ik moet naar Jeruzalem. Daar is dan ook iets in van het sterven, het proces van de dood, afscheid nemen. En gelukkig, het woord van de Heere is vast en onbewegelijk. En de apostel heeft heel wat woorden mogen spreken en schrijven, die tot op deze dag bewaard blijven. En in de herinnering zullen ze menigmaal hebben teruggedacht, maar ondanks dat zouden ze toch graag vast hebben willen houden dat hij maar gebleven was en niet de ellende, de banden boeien tegemoet. Nou, zo gaan ze dan van het strand van Miletus scheep en ze gaan rechtuit en kwamen te Kos. Een eilandje langs de kleine Aziatische kust. Beroemd eiland. In het jaar 460 voor Christus werd daar de vader van de geneeskunst geboren, Hippocrates. Hippocrates, waar de artsen nog de eed van afleggen. Het was daar ook een opleidingscentrum voor artsen. En Lucas, de medicijnmeester, ja, die zal dat ook best interessant gevonden hebben. Nou, daar gaan ze naartoe. Ik denk een ritje van zo'n, of een reisje te water dan, van zo'n 50 kilometer. En dan komen ze de dag daaraan te Rodos, of Rodos, Rodos, en vandaar te Patara. Rodos is ook een heel bekend eiland nog. Het had de naam van Rozeneiland. Zoveel prachtige bloemen groeiden daar. Zo'n beeldige planten groeiden. Zo'n bekoorlijk oord dat heel veel grote beroemdheden daar wilden wonen. Je hebt al keizers gehad die het plan hadden om daar in Rodos te gaan wonen. Omdat het en zo mooi en het klimaat zo fijn was. Daarom zijn veel groten van die tijd in Rome was geweest. Dan had je een brandpunt van filosofen en redenaars die daar ook studeerden en die daar zich verder bekwamen. Dan gaan ze naar een stadje aan de zuidwestkust van Klein-Azië, Patara. Je moet natuurlijk niet denken dat het allemaal het ene uur hier, het andere uur daar, dat waren wel degelijk bepaalde reisjes. Want naar Patara was het altijd nog een 200 kilometer. Maar dan, daar zit de zaak een klein beetje vast. Er staat, en een schip gevonden hebben. Kijk, de meeste schepen die daar voeren, dat waren echt kustvaarders. Die voeren zo van de kust, zo langs de kust, van plaats tot plaats. En daar leverden ze de spullen af, de lading af, van wijn, vruchten, van alles. Maar die scheepjes, die gingen niet recht door de zee over naar de kant van Syrië, waar Paulus naartoe wil. De kant van Damascus, de kant van Palestina. Want dat was een tocht van meer dan 600 kilometer. Kijk, en die kustvaarders, die bleven aan de kust. Die gingen niet dat grote water op. En daarom staat er een schip gevonden hebbende. Ze hebben eerst op een klein scheepje gevaren, kustvaardertje. Heel mooi, door de eilanden van de Egeïsche Zee. Maar, nou gaat het niet verder. In ieder geval, hij gaat niet het wijde water, de wijde zee op. Daarom staat het een schip gevonden hebbende. Een flink schip. Een groot schip. Dat de reis, die lange reis van zo meer dan zo'n 600 kilometer aan de. En dan, als ze dat schip gevonden hebben, dat naar Fenicië. Fenicië, dat is ook bekend uit de Bijbel, ook uit het. Uit die contreien kwam Izebel. Daar heeft de Heer ook wel eens in die delen een vrouw gered. Haar dochter die bezeten was gezond gemaakt. Elia heeft in die contreien wel eens verkeerd. Als de Heer hem daar naartoe stuurde en hij zich verbergen wilde voor koning Ahab. Die hoek moet je je indenken. Die heidense hoek. Daar gaat in grote lijnen de reis naartoe. En dat zal nog wel even geduurd hebben. Als wij Cyprus, dan begint het op te schieten, in het gezicht gekregen hadden. En dat aan de linkerhand, ze voeren er zuidelijk voorbij, aan de linkerhand gelaten hebben. Lucas die formuleert het allemaal heel precies. Want daar is een herinnering. Cyprus, als je zuidelijk Cyprus passeert, dan kun je Paphos zien liggen. Waar die stadhouder of die overste tot het geloof gekomen is. Waar die Elimas, die tovenaar, met blindheid werd geslagen. Waar Paulus en Barnabas begonnen zijn, hun arbeid, op die eerste reis, was de plaats waar het eiland waar Barnabas ook vandaan kwam. Wat al herinnering. De jaren gaan voorbij. Het is voor ons zo moeilijk. Voorstel als dat wat hier allemaal gebeurd is, al die gevoelens, maar ook in ons eigen leven is het moeilijk om de dingen te volgen. Er zijn van die dingen Paphos, weet je, de stad van Elimas. Misschien heeft Paulus het wel verteld. Nog eens aan verschillende mensen die het nog niet wisten. Hoe krachtdadig de Heere God daar had gewerkt. Maar het zijn allemaal fragmenten uit het mensenleven. Want er is door die jaren heen zoveel gezegd, zoveel gesproken, verkondigd, geleden. Daar is dat gebeurd, daar dat, daar dat, daar dat. Een mensenleven. Hoe wonderlijk. De terugweg, deze derde reis, Cyprus. Vaarwel. Hoe zou het er zijn? Zou Paulus niet even verlangen zoals wij ook eens verlangen naar mensen? Hoe zou die of die? Hoe zou het toch zijn? In Paphos. Hoe zou Barnabas is er later weer naartoe gegaan? En tot op de huidige dag getuigen bepaalde namen en plaatsen van de arbeid van de apostelen en ook van de medewerkers. Daar moeten we niet gering over denken. Dan gaan ze richting Syrië. Ze leggen niet aan op Cyprus, maar ze varen rechtdoor naar Tyrus. Want daar zou het schip de last uitladen. En dan? En de discipelen gevonden hebbende, bleven wij daar 7 dagen, terwijl ik het tot Paulus door de geest zeiden dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Eerst dit. Je weet het, de Filistijn, de Tyriër, de Moor, zijn binnen u, o Gods stad, voortgebracht. Tyrus en Sidon. Ik vind dat de namen een beetje zangerig, muzikaal aandoen. Tyrus en Sidon. Wie zou 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar geleden gedacht hebben dat je die namen nou nog weer telkens zou horen? In verband met de oorlog in de Libanon. Dat je nou weer van Tyrus zou horen. En bombardementen en schietpartijen. Je wist eigenlijk toen niet beter of. Ja, dat bestaat toch al lang niet meer. Wat hoorde je nou 40 jaar geleden over Egypte? Over Damascus? Merkwaardig. Hoe bepaalde dingen daar weer terugkomen. Maar weet je waarom Tyrus vooral zoveel, zo sterk tot ons spreekt? In het boek van de profeet Ezekiel, de hoofdstukken 24 of 27, 28, 29, heel groot stuk, gaat tegen de stad en de koning van Tyrus. Daar krijg je een tekening door Ezekiel van die uitbundige stad. Dat, ja, dat bijzondere volk, dat baarde in weelde en in rijkdom. Dat volk dat daar op dat eiland van Tyrus was eigenlijk op een eiland gebouwd dicht onder de kust. Ze hadden een vloot, schepen, Xythiris dan die rijke wereldstad. Zes eeuwen voor Christus. Als je die beschrijving leest, hoe dat Tyrus als een godin daar zit, als een adelaar op een nest, veilig, wie zal mij wat doen? Ze hadden ook een enorme goede positie in de zee, een volk van de zee. Wat daar aangevoerd werd, kunnen wij haast niet ons meer voorstellen. Daar kwamen de paarden uit Egypte, de edelstenen, de slaven. Daar kwam het ijzererts en de ijzeren voorwerpen, het goud en het zilver. En niet te vergeten de kostbare verf. De purperverf van Tyrus was wereldberoemd. De verfstof waar de ambtsgewaden mee gekleurd werden. Nee, is denk ik voor ons niet voor te stellen. Wat een rijkdom, wat een nijverheid, wat een handel. En Ezechiël geeft er een beschrijving van, en dan gaat hij schrijven dat ondanks al die rijkdom, ondanks die hoogheid als in een nest, dat dier zal ondergaan. Dat het uit zijn hoogheid zal worden uitgestoten. En dat degene die zegt, mij zal niets gebeuren, ik weet u, ik verstaan, nooit dat God het toch zal doen. En dat in plaats van die prachtige paleizen, die schitterende gebouwen, die mooie haven, dat wereldcentrum, dat het een plaatsje zal worden. Waar de arme vissertjes hun net drogen en uitspoelen. Dat was, moet je niet vergeten, in die tijd dat Ezechiël dat schreef, dat was puur onmogelijk voor de gedachten van de mensen. Alles kon gebeuren. Maar dat niet. Dus. En weet je wat het merkwaardig is? Nou lees je ook die profetie. Dat God nog bemoeienis zal hebben met Tyrus. En dat Tyrus haar hoeren loopt. Ze wordt als een hoer voorgesteld die daar zit. Dat hoerenloon zal heilig zijn voor de Heer. Zing maar, vergeet de hoer. Dat is een heel merkwaardig schriftgedeelte waar ik nu niet verder op kan ingaan. Maar het komt in de gedachten. En de discipelen gevonden hebben. Dat daar nou nog wat te vinden is. Nou moet je luisteren. Ver voordat de komst van Christus is die profetie vervuld. Alexander de Grote. Die heeft Tyrus getracht even te overwinnen. Maar dat ging niet. Het was haast onmogelijk. Maar tenslotte, weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben gewoon, omdat het niet zo ver uit de kust, aan het strand lag, hebben ze een dam gemaakt. En zo zijn ze metertje voor metertje, zijn ze verder gegaan. totdat ze een dam hadden waar ze de storm rammen en alles wat ze in die tijd hadden om een stad in te nemen, totdat ze alles erover konden transporteren. En toen is het ongelooflijke gebeurd dat dat trotse dier is, die hemelse koningin van de troon is neergestapt. Ze hebben het gewoon vergruist. Ze hebben het als met emmertjes weggedragen om het uit te strooien in het water. Het was een buitengewoon radicale overwinning. Later, in de tijd van Paulus, was Tyrus toch weer aardig omhoog gekomen. Heel merkwaardig, maar het was toen toch weer een behoorlijke stad met een behoorlijke haven. Niet wat het geweest was. Geen eiland in die zin. Zelfstandig. Als een zeegodin, dat niet. Maar toch, het was niet echt voor eeuwig weggevaagd. En daar komen ze dan. En daar gaan ze zoeken naar discipelen. Zo'n discipelen. Joden geweest zijn. Maar persoonlijk denk ik ook aan heidenen. Kijk, dan moet je weer helemaal terug naar het begin. In het begin, toen, dan moet je nagaan. Nou zie ik opeens weer iets in de geest. Paulus, en die was zo aan het vervolgen in Jeruzalem. En toen werd Stefanus, die werd gedood. En Paulus had mede een welgevallen aan zijn dood. En toen kwam er een grote vervolging. En Paulus die zat de mensen achterna tot en met. En die mensen gingen vluchten. En dat werkt precies goed. Ze namen het woord mee. Al spraken ze dan tot de Joden alleen. Maar ze namen het woord mee. En van die vluchtelingen kwamen er ook in Tyrus en Sidon. In Fenicië. En dan moet je nagaan, de man door wiens schuld de gemeente in Jeruzalem moest vluchten. En gemeenteleden helemaal nadat Sidon zijn afgezakt. Daar komt nou diezelfde man. Die komt daar de plaats binnen. Dat is toch merkwaardig. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Op zich is het ook een merkwaardige situatie dat we lezen en de discipelen gevonden hebben. Daar mogen wij, denk ik, iets uit concluderen. Die plaats, Tyrus, was geen plaats waar de apostel Paulus zijn zendingsarbeid had verricht. Gemeente gekomen of zo, nee, dat niet. Door anderen is daar het woord gebracht, door vluchtelingen, dus zoals ik al zei. Blijkbaar is de situatie in Tyrus ergens blijven hangen. Waarom? Ik weet het niet. Je leest dat Paulus op verschillende plaatsen waar hij kwam voor de tweede keer, dat hij de gemeenten bezocht. Zorg voor de gemeenten, de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Dat lees je hier niet. Je leest de discipelen gevonden, de leerjongens van de Heer Jezus. Die vindt blijkbaar zijn ze nog niet in een bepaald verband, als een samenhangend geheel, herkenbaar geweest. Er waren dus gelovigen, er waren kinderen des Heeren, maar denkelijk is het niet gekomen tot die ordening waarvan we lezen in de meeste gemeenten waar Paulus gearbeid had. Daar moest hij zoeken. Hier en daar. En ik denk, het staat er niet per se bij, dat dat de reden is dat de apostel, hoewel hij haast heeft, 7 dagen blijft. Kom nog een keer voor, bij Troas, denk ik. Maar hier zou je het zo niet verwachten. Het is niet zijn zendingsterrein zozeer, of gemeente. Hier zoeken ze in de straten en vragen, wonen hier nog mensen, volgelingen van de weg van Jezus? En zo worden ze opgezocht. Daarom denkt dat de Heilige Geest het nodig oordeelt dat Paulus daar blijft. Paulus was geen man om dat zo op zijn beloop te laten. Je leest dat hij van plaats tot plaats waar hij kwam, ouderlingen werden eraan gesteld. De ambten. Er kwam een zekere orde in de gemeente. Dat is hier blijkbaar niet zo geweest. En dat zal de man niet hebben goed gevonden. Waar kinderen de zeer. Maar iedereen zijn eigen straatje. De een hier, de andere daar. Misschien gingen ze nog wel naar een of andere synagoge, wie weet het. En nou zegt Paulus, broeders, we zijn dan toch bij elkaar. Ze hebben natuurlijk al van Paulus gehoord. Zeker wel. Misschien zijn er allemaal vluchtelingen bij, die daar zijn blijven wonen, voor het geweld van Paulus, die nu een oud man begint te worden. Broeders, ik blijf. Ik acht het een grote genade van God, van mijn zender, om juist hier enige blijken te mogen geven van de genade van God, van de wijsheid van God, om jullie het woord te mogen verkondigen, maar ook de weg te mogen wijzen om samen te zijn. Weet je wat? Ik blijf de zondag open. Blijf een beetje. Wat zal dat daar wonderlijk geweest zijn? Als de apostel daar een volle week blijft. De Heer had hem bijzonderlijk verlicht met door de geest en gaven gegeven. Ik denk dat er toen de gemeente gekomen is. Misschien niet zo groot, maar toch wel een behoorlijk aantal. Dat het verblijf van de apostel Paulus in die week erg vormend en samenbindend heeft mogen werken. Dat denk ik vast. En ik twijfel er niet aan. Of de Heer heeft daar zijn zegen grotelijks aan verbonden. En ik denk dat ze op de dag des Heeren met elkaar niet alleen het woord, maar ook het heilig avondmaal met elkaar hebben gevierd. Die, oh, wie had dat ooit kunnen denken? Die koningin, dat macht
prachtige eiland. En geestelijk gezien een achterbuurt. Maar dat daar de ontferming van de Heer, de wezen, dat de Heer daar de tekenen opricht van zijn eeuwig welbehaag. Wat is de oude kerk toch verlicht geweest om toen al te mogen zien de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, dat woord gedragen. Kunnen we gewoon niet hopen dat dat nou allemaal ook inderdaad door de Heere God vervuld is. Nou, in die dagen gebeurt het ook dat discipelen tot hem zegt door de geest dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Kan dat wel? Paulus heeft nog gezegd dat hij door de geest gebonden naar Jeruzalem reist. Ja, maar dit is ook door de geest. Je kunt het op twee manieren uitleggen, denk ik, dan meer. Maar laat het niet te veel noemen. Kijk, het is natuurlijk altijd van de goede kant als je elkaar voor de ellende, voor de verdrukking wilt bewaren. Vind ik wel. Wil je elkaar niet veroveren. Op zich is het ook van de Heilige Geest als David liefde in zijn hart kreeg om de Heer een huis te bouwen. En de profeet Nathan die zegt, is goed, die profeet die heeft daar niet een speciale boodschap voor, maar hij denkt, het is altijd goed, de Heer een huis bouwen. Uit oprechte blijdschap en verootmoediging. Ik woon in een mooi huis en de Heere nog steeds heeft zijn dienst in de tabernaal, in de tent. Dat is goed, zegt de man. Maar ja, dan komt daar van thuis en dan spreekt de Heere tegen hem. Het is niet goed. Je moet terug. En dan zegt hij, profeet, David, koning, het is goed dat het in je hart geweest is. Dat is niet van de duivel. Je kent geen liefde, dat is van de Heer. Is een algemeenheid, dat uitgangspunt, die liefde, die is van de Heer geweest. Het was een goed plan van David. Maar, de Heer heeft anders besloten. Die zegt, maar gij zult dat huis niet bouwen. Uw zoon, wie zal dat huis bouwen? Nou, was dat wel uit God vandaag dat hij dat wilde? Natuurlijk, dat was uit de Heer. God, dat was uit de liefde van zijn hart. Dat was zelfs uit de Heilige Geest. Die liefde. Maar God had in zijn eeuwige raad besloten dat niet de man die zoveel oorlogen had gevoerd en zoveel strijd geleverd, zoveel stromen bloed waren er gevloeid, dat die dat huis van de vrede zou bouwen. Dat zou Salomo doen. De zoon des vredes. De beminde des Heer. Kijk, deze mensen hier, die zeggen door de geest. Laat het zo zeggen. Ze weten door de Heilige Geest dat het niet goed afloopt met Paulus in Jeruzalem. Dat wil zeggen, niet goed afloopt, maar banden en verdrukking. Dat is een uiterst benauwde tijd toen, ook Jeruzalem. Dat wisten ze in Sidon wel. Zo groot was die afstand daar natuurlijk ook niet. Dat is een uiterst gespannen tijd. Politiek, maatschappelijk, burgerlijk, een moeilijke tijd. Nou, zij wisten door de Heilige Geest dat er wat boven zijn hoofd hing. Maar zij weten niet op dat ogenblik dat Paulus er naartoe moet. Nou, dan zeg je toch, als de Heilige Geest nou laat voelen, gaat niet goed. Wanden en verdrukking. Gaat wel goed hoor, maar ik doe wanden en verdrukking. Wat zegt dan de liefde? Niet gaan. Niet gaan. We weten zeker, van de Heilige Geest, weten we zeker dat er daar wat boven je hoofd hangt. Wanden en verdrukking. Paulus reageert niet. Tenminste, dat lezen we niet. Hij zal wel het een en ander gezegd hebben. En zij zullen hebben gevoeld. Oh. Stop. Nu gaan we niet verder. Het moet. Ondanks alles. Ondanks de waarschuwingen van stad tot stad. Het moet. De Heere wil het. Kijk, en dan houden we op. Dan zeggen we, ja, het is wel van de Heilige Geest, maar de toepassing is niet altijd goed. Wat wij eraan verbinden. Al komt het uit de liefde voort die een vrucht is van de Heilige Geest, maar daar is de toepassing nog niet altijd goed. Het beginsel kan wel van de Heere wezen. Dat is het ook wel. Maar kijk, de toepassing daarvan, de uitleg, de uitwerking, daar kunnen we in ons vergissen. Dat neemt de Heer niet kwalijk, denk ik. Dat lees je nergens. Je moet ook voorzichtig zijn met een beschuldigende vinger op te steken. Zie je wel dat je het fout dacht en zie, daar is het eigenlijk te teer voor. Veel te teer. Zou je eigenlijk beter moeten zeggen, ach mijn lieve broeder. Het was toch van de Heer, maar het was anders dan dat we dachten. Dat zou jij moeten zeggen. Het was anders dan dat we dachten, maar het was van de Heer. Kijk, zo zou ik het graag willen verklaren. Niet koud. Niet. Hoe kan dat nou? Nee. Dat is allemaal van de goede kant. Alleen, ja, ik ben een mens. En ik blijf een mens. Nou, dan zijn die 7 dagen voorbij. Paulus, laat zich niet overhalen. Die aangename dagen zijn voorbij. En dan gaan ze verder. En wat is dan de vrucht? Dat proeftijd. Dan zie je de gemeente tot je verbazing als een zekere eenheid naar buiten optreden. En zij geleiden ons allen. Dat is de vrucht. Met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. De hele gemeente is erbij. Niet nou niet om straatjes af te gaan van, ik heb gehoord, nee, ze zijn bij elkaar gebracht. Misschien hebben ze wel een zaaltje gehuurd in die week. Dat Paulus zegt, jongens, je moet een zaaltje huren. Je moet bij elkaar komen. Wat doen jullie dan? Hoe gaat dat dan hier allemaal? En nou zie je, daar gaat de hele gemeente met vrouwen en kinderen. Dat is iets bijzonders. Er zijn mensen die, wijze mensen, maar ik weet niet of ze zo wijs zijn, die hebben in het verleden wel eens geschreven of gezegd dat Paulus niet kindvriendelijk was. Omdat hij er zo weinig over leest bij Paulus. Hè? Bij Johannes wel meer, bij Paulus weinig. Toen ik een kind was, was ik gezind als een kind. Kinderen moeten met melk gevoed worden. En zo haalt men allerlei gegevens van de dag om te zeggen dat Paulus nou niet zoveel met kinderen. Vandaar dat die brieven ook dan vaak zo vreselijk moeilijk zijn. Denk eens aan de Romeinse brieven en zo. Maar dat geloof ik niet. Helemaal niet. Hier zie je, daar komen de moeders en de kinderen en de vaders. Ze hebben allemaal een halve snipperdag genomen. En ze zijn gekomen tot buiten de stad. En daar, ja, het is haast nog ingrijpender dan in Efes. Daar waren er nog maar ouderlingen, alleen maar oudsten. Maar hier, De hele gemeente zal er geen duizenden geweest zijn, dat denk ik niet. Dat maakt er niet uit op. Maar vrouwen, kinderen, van alle soorten zijn ze toch aanwezig. En dan daarbij die haven, het strand, daar krielen ze weer. En hebben wij, Lucas is er blijkbaar ook bij, hebben wij gedeeld. Wat is dat kostbaar? Dat ze die matrozen daar gekeken hebben, die daar liepen te flaneren. Is dat wel? Wat doet daarop? Zo midden op het strand, op de oever. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te leggen. En dan die kinderen de pijn. En die vrouwen, allemaal. Ik vind dat zoiets kostelijks. Dat te denken wel eens, ja, een vorm is goed. Dat groeit, dat is goed. Maar als je alleen maar een vorm hebt, wat is dat toch arm? Als alles altijd precies langs een letter van een orde of een kerkorde of dit of dat of zo, zo precies, er mag niet dit, nee, er staat daar en dit. Wat is dan dit nog? Kost. De vorm komt er ook hoor. Die zal er in die 7 dagen best nog meer vorm in gekomen zijn. Maar dat belet niet dat ze in de dadelijkheid door de innerlijke bewegingen van Gods liefde en barmhartigheid samen neerknielen en bidden dat God toch wel wil maken. Ook met Paulus en met hem. En ze de reis mogen voortzetten. Dan groeten ze elkaar. De daad. Christus. Misschien een tranendood. Paulus en zijn gezelschap gaat niet schieten. Zijn ze maar. En dan gaan ze wederom. Wat kost het naar zijn. Kom kind. Nou niet, nou stil. Kom vrouw. Nou niet blijven houden. Kom man. Je moest vandaag nog dit of dat doen. Inderdaad zijn. Dat wil zeggen. Naar het gewone. Zoals moeilijk. Zoals moeilijk. Als je zo. Als alles zo in elkaar zakt. Na een hoogte te zijn ingeleid. Oh, dat kan zo pijnlijk zijn. Zo moedeloos. Dat het lijkt dan, ja. Ik ben er gewoon uit. Gewoon eruit. Ik kan niks maken. Je hebt nergens geen lust in. Maar toch moet het door. Dan gaan ze elk naar het zijn. Er zit ook iets in van de nuchterheid. Je kan zo niet blijven zitten. Niet blijven liggen. Want de aardappels moeten weer geschild. En de was moet weer gewassen. En de kinderen moeten weer naar school. En vader moet weer naar het werk. Zo gaat het in het leven. En daar zullen wij tevreden mee leren zijn. Dat het zo is en zo gaat. En dan zien ze weer als gewone burgertjes van Sidon, van Tyrus, naar de boot te gaan om te lossen. De scheepstimmerman om de mast goed te zetten, of de steven te maken, te repareren. De schilder om de zaak weer een beetje bij te kleuren, of schilderen. Elk naar het zijn. Het was maar even een flits. Het was even iets van dat hemelse daar strand. Maar dan gaat de weg weer uit. Totdat die gemeente werd uitverkoren in eeuwige blijdschap en gemeenschap met God en met elkaar. voor zijn aangezicht gesteld zullen zijn. Amen.